de Liefdesverdriet Psycholoog podcast. Mijn naam is Hester Schaart, Liefdesverdriet Psycholoog. En deze podcast is voor iedereen met een gebroken hart, voor iedereen die worstelt met het loslaten van een ex en voor iedereen die zich afvraagt, hoe kom ik hier ooit nog overheen? We hebben het steeds over liefdesverdriet, omdat ik weet hoe verwoestend het kan voelen. En ik help mensen zoals jij, omdat ik heb gezien dat een gebroken hart je leven kan overnemen. En je energie, en je zelfvertrouwen, en zelfs je toekomstbeeld. Maar het goede nieuws? Je kunt hier overheen komen. Zelfs sterker dan ooit. Vraag mij gratis hulpvideo's aan in de Liefdesverdriet Starters Kit, via de link in de beschrijving. En vergeet je niet te abonneren op mijn podcast. Laten we beginnen. In deze aflevering heb ik een heel prachtig, open en eerlijk gesprek met een professioneel muzikant. Hij is componist, speelt accordeon, staat voor orkesten en arrangeert muziek. En hij heeft een flinke, pijnlijke relatiebreuk meegemaakt. En hij kan heel open met mij over zijn verdriet vertellen, wat ik ongelooflijk groots van hem vind. We hebben een heel mooi gesprek en omdat hij muziek gebruikt om zijn verdriet te verwerken, heeft hij zelfs een muziekstuk gecomponeerd en daar hoor je ook een stukje van in deze podcast. Veel luisterplezier.
Nou Peter, daar zitten we. Het is eind mei. Het is een hele warme dag en we zitten allebei vanuit achter onze eigen computer. Jij vanuit Amsterdam, ik vanuit Den Haag. We hebben net al heel veel plezier gehad in de techniek, namelijk dat werkte allemaal niet. Dus eindelijk hebben we elkaar nu te pakken en alles werkt en alles staat goed. Opname staat gereed. Ik ben ongelooflijk blij dat ik jou mag spreken over het onderwerp liefdesverdriet. En als eerste is het natuurlijk altijd even leuk voor de luisteraar. Wie is Peter? Wat kan je daarover vertellen?
Ja, ik ben muzikus, zeg ik eigenlijk liever, in Amsterdam. Dus, en dat betekent dat ik ooit conservatorium gedaan heb, dat ik dus beroepsmuzikant ben. Dat ik daar mijn geld mee verdien. En ik heb ooit accordeon als hoofdvak klassiek gestudeerd en muziektheorie. En ben vervolgens in de concertzaal en op het podium terechtgekomen in zowel de klassieke muziek als in de lichte muziek. Theatermuziek, kleinkunst. En dat doe ik al zo'n kleine 40 jaar.
Al 40 jaar?
Ik ben al een jaar of 62.
Ja.
Ik zeg altijd dat ik tegen de 60 ben. Dat geldt ook van de andere kant op. Als je 62 bent, dan ben je ook tegen de 60.
Ah, dat is ook een mooie zienswijze. Ja, je bent nog maar 60, joh. Je bent tegen de 60. Prachtig.
Tegen de 60.
Ja. Precies.
Dus dat betekent dat ik speel en maar ook lesgeef en dirigeer en componeer.
Ja, totaal veelzijdig. Dus je componeert.
Hoortjes die je draait en kut houden.
Ja.
Het is allemaal mooi werk.
Ja, het is allemaal mooi werk. En je vertelde me eerder dat het ook heel veel werk is. En je moet veel schakelen van het een naar het ander. En Nou ja, en nou zal de luisteraar natuurlijk bedenken van, waarom heeft Hester nou een gesprek met Peter? Daar kan ik natuurlijk wel even iets kort over zeggen. Misschien kun jij mij aanvullen. We zijn met elkaar in contact gekomen omdat jij naar mij had uitgereikt van, joh, de Hester, luister, ik wil kijken of jij mij kan helpen bij mijn gebroken hart. En daar hebben we een heel mooi open gesprek over gevoerd. En door wat praktische redenen heb je uiteindelijk gezegd van, nou, ik kies toch voor een therapeut bij mij in de buurt. Maar ik had echt vanaf het eerste moment het gevoel, wij hebben een klik. En ik weet helemaal niet zo goed waar het hem in zit. Misschien omdat mijn vader ook beroepsmuzikant was. Of dat ik gewoon enorm dol ben op muziek. Of dat ik vind dat jij waanzinnig goed kan vertellen. al die dingen bij elkaar maakte dat ik dacht, ik ga gewoon aan Peter vragen of hij mijn gast wil zijn in mijn podcast. En dat wilde je doen. Dus daar ben ik echt super blij mee.
Zeker.
Super blij mee.
Ik heb ook mooie herinneringen aan het gesprek, telefoon. Dus je hebt echt de waardering enorm dat je daar ook op tijd voor genomen hebt. En als je maar gehoord hebt. En nou ja, dat ik alle overwegingen kwijt kon.
Ja, natuurlijk. Heel, heel.
Met jou in therapie te gaan.
Ja. Helemaal prima, prima. En nou goed, zo hebben we een beetje contact gehouden. Wat zou jij kunnen en willen vertellen over jouw gebroken hart? En dan met name ben ik nieuwsgierig naar wat nou de meest, ja, laten we zeggen, verwoestende pijn is die je hebt ervaren of misschien nog steeds ervaart.
Nou, na een hele lange relatie van bijna 30 jaar... Die in de zomer van 2024 eindigde, had ik enorm de behoefte om op mezelf te gaan wonen. En even alleen verder te gaan. En om te kijken hoe het is om mijn autonomie terug te vinden. En gewoon zelfstandig weer een nieuw leven op te bouwen. Daar had ik heel veel behoefte aan. En, maar een paar maanden later al, was het muzikant zijn. Mij in Parijs. En ik was daar voor een concert. En ik kende haar. Dus ik heb het over een vrouw die ik daar ontmoet heb. Die kende ik al uit Amsterdam van 10 jaar geleden. Dat daar heel lang niet meer gezien. En ik vroeg of ze naar het concert wilde komen. Of ze zin had in een kopje koffie. Daarvoor of daarna. En je raadt al wat er gebeurde. We hebben elkaar 10 jaar niet gezien. En het was een coup de foudre, zoals de Fransen zeggen. Het was meteen raar. En dus vervolgens heb ik meer dan een half jaar in een droom of in een film geleefd. Hij dus half in Amsterdam, half in Parijs, centrum Parijs. Prachtige locaties. De mooiste plekjes van Parijs gezien. En, dus het was een droom. Een film.
Ja.
En voor mij een enorm. Een romantische prik op een hele mooie toekomst wellicht. En ik zag het helemaal voor. Ik was nog Frans aan het leren. En Frans aan het ophalen. En het is heel plotseling geëindigd. Waarvan ik nog steeds niet precies weet. Waarvan ik dus niet exact weet. Waar ik dus niet de vinger op kan leggen. Waarom? Heel plotseling was het voor haar over. Ze vond het allemaal te snel gaan. Te veel. En ja, ze wilde even gewoon niet verder. En ik ben. Halverwege een week dat ik daar zou zijn, ben ik naar huis gegaan. Het ging gewoon niet. En ik dacht, ik was eigenlijk in een shock. Dat ga je wel zeggen. Ja. En dan ben ik ook heel lang gebleven. Ben ik eigenlijk steeds een beetje. En vooral omdat we het niet vis-à-vis hebben uit kunnen praten. Dus een afstand tussen, toch, 500 kilometer.
Ja.
We hebben wel geschreven en een paar keer gebeld. Maar dat is heel onbevredigend. Dus. Waar ik nu na een jaar, want we zijn inmiddels een jaar verder, waar ik nu toch op uit ben, ik schrijf maar af en toe, ik bel niet. Ik respecteer gewoon de afstand of de radiostilte die ze wil. Dus heel af en toe schrijf ik, dat zal ik binnenkort weer doen, want we zijn een jaar verder. En dan hoop ik dat ze na een jaar denkt, goh, laten we het nog eens onder 4 ogen over hebben, want ik wil het voor mezelf af kunnen ronden.
Ja, ja.
Het is niet afgerond, het is een open wond, ja, hoe ik het maar noemen wil. Het is nog niet geheeld, het is nog werk en leef door natuurlijk. En het gebeurt van alles om me heen.
Ja.
Maar slapeloos nog.
Oh ja. Ja. Zelfs nog na een jaar. En ik hoor je zeggen, omdat er geen begrip is over waarom het is overgegaan. Je snapt niet waarom ze het heeft uitgemaakt. Blijft die wond zo open? Hè? Blijft het zo pijnlijk? Ja. Ja.
Maar het is een vraag. Als ik het eerlijk zou vragen, dat mag ik dan hopen dat ze het eerlijk op antwoord. Er zijn ook mensen die tegen mij zeggen, gewoon Peter, wat verwacht je daarvan? Als je dat aan haar vraagt, denk ik dat ze dat al eerlijk gaat zeggen. Nee, dat mag ik toch hopen van wel, ja. Er zijn volwassen mensen die elkaar heel diep geraakt hebben en een hele bijzondere liefde hebben meegemaakt. Mooi, kan je iets voorstellen. Ze maakt ook muziek trouwens, we zouden samen muziek maken. Enzovoort, alles lag klaar om iets heel moois van te maken.
Ja, 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 het hele perspectief had je al getekend in je hoofd, hè? Zo klinkt het, ja. Ja, ik snap het heel erg. Ik denk dat heel veel, dat hoor ik ook heel veel in mijn praktijk, dat op het moment dat je snapt waarom het over is, dan kun je uiteindelijk veel meer toewerken naar een stuk berusting. En als je berusting hebt, dan kun je uiteindelijk naar acceptatie. En als je acceptatie hebt, dan kun je uiteindelijk naar loslaten. Maar blijkbaar blijft het bij jou gewoon zo'n open verhaal. Waardoor je eigenlijk ja, min of meer gedwongen wordt je eigen verhaal, je eigen narratief te creëren. En dat is vrij particulier, als in ook best heel eenzaam of zo, hè, denk ik. Ja. Dus jij zegt van, ik ben nu na een jaar toch bezig om misschien haar toch weer een brief te gaan sturen. Of ben je daar al echt zeker van dat je haar die brief gaat sturen?
Zeker van, daar ben ik er zeker van. En ik zal haar ook mijn conclusie sturen die ik voor haar gemaakt heb.
Oh ja. Ja.
Misschien ook een opname van wat ze mooi vindt en dat ze, ze er iets bij voelt.
Ja. Ja.
En dat ze van daaruit een positief gevoel of een positieve herinnering is aan mij. Ik heb een half jaar lang niets dan mooie herinneringen.
Ja.
Heel prettig, heel veel details van. Ik kan ze seconde door seconde nog opnoemen wat we allemaal gedaan hebben.
Ja.
En ze zijn alleen maar hele mooie herinneringen. Dus ik hoop dat ze vanuit een brief die ik schrijf en een muziekstuk wat ik voor haar gemaakt heb, de draad even op wil pakken en mij nog een keer weer ontmoet.
Ja.
Wie zou iets vragen wil beantwoorden die ik mee
ja.
zit?
Ja. Ja, snap ik. Ja. Want je hebt mij ook eerder verteld dat je als componist ook een stuk voor haar hebt geschreven. Sterker nog, voor dit podcastgesprek heb je een stukje gespeeld voor mij, waarvoor veel dank. We moeten even kijken in deze aflevering of we dat zodanig kunnen editen dat er ingeplakt kan worden, mocht jij daar achter kunnen staan. Maar ik hoor jou in ieder geval zeggen van ik heb voor haar ook een stuk geschreven wat ik haar wil bieden. Dat vind ik wel heel groot. Hè? Ik kan me ook voorstellen dat je denkt, ja, godverdorie, jij geeft mij geen antwoord, zoek het uit. En ik ga jou zeker niet mijn werk laten horen. Dus mijn vraag is naar jou, van wat maakt dat je haar dit stuk wil laten horen?
Nou, daar is achter dat ik heel moeilijk vind om definitief afscheid van iemand te nemen. Even van iemand die nog leeft.
Ja.
Ik heb jou in jouw podcast met Pieter van der Wielen horen zeggen dat het voor sommige mensen misschien zelfs wel erger is dan een overlijden. Want een overlijden is zo definitief. En met het ceremonie opgeven en iedereen is hangt om die schouders.
Ja.
Want het is zo erg als je iemand verliest. En in dit geval is het iemand verliezen die nog leeft, maar die je misschien nooit meer ziet. En ja, dat is voor mij onverteerbaar. Ik moet eerlijk zeggen dat ik, ondanks dat ik op een hele ontrouwe periode, dat ik eigenlijk niet ontrouw ben. En dat ik niet liever zou willen dan heel erg trouw zijn. Ja, heel veel middelbare schoolvrienden toevallig gewoon. En ook vriendinnen. En ook een ex waar ik mee 9 jaar mee samen ben geweest, is een goede vriendin geworden. Dus ik vind het heel moeilijk. Ik kan het eigenlijk niet verkopen om definitief afscheid van iemand te moeten nemen. Tenzij ik gewoon, mijn vader overleed toen hij 55 was en ik 18. En dat was een eerste shock. Drama, zeg maar. En ja, dit past in het rijtje. En daarom is het waarschijnlijk voor mij ook zo heftig.
Ja.
Het roept andere afscheiden op
ja.
mijn leven.
Ja.
En
ja.
Daarom wil ik echt veel moeite doen om het weer bij elkaar te krijgen. Want dat zal niet lukken, denk ik. Maar ik wil wel een vriendschappelijk gesprek kunnen voeren met iemand.
Ja.
Wat er al gebeurd is.
Ja. Ja.
Dus dan.
Nee. Dus mag ik dan interpreteren dat het sturen van jouw compositie, van jouw muziekstuk, laten we zeggen, het verlangen weergeeft, joh, ik wil met jou in contact en dit is wat het bij mij heeft gedaan. En wat het mij heeft gedaan is wat ik nu hier heb opgeschreven in deze muziek. En het fascineert mij hoe jij als muzikant de muziek ook gebruikt om denk ik ook dit te hebben verwerkt, sorry. Heb jij het idee dat muzikanten meer toegang hebben tot verwerken van narigheid in hun leven via de muziek? Hoe zie jij dat zelf? Hoe zie jij dat bijvoorbeeld bij collega-muzikanten?
Ja, een moeilijke vraag, die kan natuurlijk niet echt beantwoorden. Ik denk dat muzikanten wat dat betreft anders zijn dan andere mensen. Hè, dus ik moet wel hier toegeven dat mijn hele leven nog mijn 18 jaar gevuld is met muziek. En dat professioneel, dat betekent dat ik er eigenlijk van 24 uur mee bezig ben. Dat er ook geen verschil tussen door de weekse dag of een weekend. Ik heb geen verschil. Het is voor mij geen onderscheid tussen vakantie of geen vakantie. Het is gewoon één leven wat gevuld is met muziek. Ja, soms ben je in Italië en soms ben je ergens anders, maar op reis, maar altijd. Dus het is wel zo dat ik me absoluut niet voor kan stellen hoe het zou zijn voor iemand die geen muziek in zijn leven heeft. Hè, dus ook die zegt, ik hou niet van klassieke muziek. Dat kan je heel makkelijk zeggen, hè. Sommige mensen hebben dat.
Ja.
Ik hou niet van popmuziek of hou niet van jazz. Nee, ik hou helemaal niet van muziek.
Ja.
Mensen die geen muziek maken. Dus voor mij is het onvoorstelbaar. En wat het voor mij is, is dat ik deze manier misschien wel makkelijk vertellen. Het is voor mij de meest mindfulle manier om te leven, volgens mij, om je tijd door te brengen. Hè? Want dus het in de mode wordt en de mode begint, maar kan wel lopen en aansluiten. Als je concentreert op het leren van een instrument, op het uitvoeren van muziek, kan je niet anders dan 200% daar mindful mee bezig zijn.
Ja, ja.
Niet alleen als je op het podium zit, maar ook als je gewoon thuis zit te oefenen.
Ja.
Zoals ik net voor jou eventjes voor de camera een klein stukje gespeeld heb. Of dat. Dus dat is niet voor kan stellen hoe mensen door het leven gaan als ze dat niet hebben.
Nou ja.
En ik denk dat mensen even verdrietig en mooi en verdrietig kunnen bewerken als ik. En waarbij mijn vraag is of het echt een kwestie van verwerking is wat ik doe met muziek.
Ja.
Ik heb dan een voorbeeld, een anekdote van Vladimir Ashkenazi, pianist, de beroemde pianist, Rus, die ooit in een documentaire van Wim Kuijs van de VPRO, van de Schoonheid en de Troost, heette dat, een legendarisch programma. Hij interviewde grootheden uit de wereld, van kunst en de muziek, wetenschap. En Vladimir Ashkenazi werd gevraagd of hij troost kon vinden in de muziek.
Ja.
En dan hebben we het over, hij speelt Bach, Beethoven, en nog een grote klassieke man. Heeft de Sovjet-Unie meegemaakt en alle drama's die zich daar afspeelden. En Wim Kuijzer vroeg, brengt het voor jou troost? En hij zei nee. Hij zei keihard nee. Toevallig was ik laatst op een boekenmarkt in Amsterdam. Ik zag het boek liggen met de teksten van die uitzending. Ik heb het meteen gekocht en ik ben meteen naar Ashkenazi gegaan. En ik heb het opgezocht en dan stond er daadwerkelijk. Biedt het voor u troost? En hij zei nee. Hooguit een beetje afleiding op zijn tijd.
Oh.
Dat je moet studeren en omdat je moet performen. Maar en daar ga ik wel voor een gedeelte in mee. Het verdriet wordt niet per se heel veel minder van.
Ah.
Dat verdriet eigenlijk dan gewoon. Het verdriet gaat er niet gewoon weg, laat ik het zo zeggen.
Ah, ik vind dit super interessant. Want ik dacht zelf ook. Ik was zelfs een beetje jaloers op jouw manier van, laten we zeggen, met het verdriet opgaan. Ik had ook helemaal gedacht, die Peter die doet dat door het componeren van een stuk. Componeren is zijn werk. Hij combineert eigenlijk twee dingen die hij in zijn leven heeft. Namelijk de muziek en het verdriet. En daarmee, met zijn werk, kan hij dit verdriet verwerken. Ik hoor jou eigenlijk zeggen dat dat helemaal niet klopt. Dat is een hele rare assumptie, een hele rare overtuiging, aanname. En jij ziet muziek eigenlijk als in iets, ja?
Het roept natuurlijk mooie herinneringen op. Ik denk dat dat een belangrijke functie is. Het roept wel zeker een manier van troost op. Hè? Misschien kun je de tranen laten stromen als je het heel moois hoort. Dat kan ik ook. Maar het is daarmee niet weg.
Nee. Of het gaat sneller weg. Of het gaat anders weg. Nee.
Nou, in ieder geval kan ik daar misschien pas over een langere tijd op terugkijken. Hoe het is verwerkt. Hè. Maar wat ik al zei, het zit er eigenlijk ook nog. Nou, niet per se middenin. Hè. De scherpe kantjes zijn er dan af. Maar ik ervaar nog steeds heel veel verdriet. Ik was steeds wel een beetje in een shock van de hele gebeuren. Na een jaar bijna. En dat betekent ook dat ik het. Dat ik niet zomaar een andere verkering aan kan gaan. En het komt zeker iemand voorbij. Vaak is het gewoon niet aan de orde. Je
nee.
merkt gewoon dat ik daar helemaal niet toe ben.
Nee. Nee. En nu je het verdriet nog met je meedraagt, heb je dan dat je ook andere stukken heel erg graag juist luistert of juist helemaal niet luistert. Ik kan me zoiets voorstellen, maar dat is ook maar een aanname hoor, dat je echt van die hele Franse chansonnières tot en met muziek uit Parijs, dat je echt dacht, nou dat is gewoon een no-go, daar ga ik gewoon echt niet naar luisteren.
Ik kan je zeggen, ik heb een programma gemaakt met Lieder van Barbara, de Franse chansonnière. En ze zijn een van mijn favorieten. Naast alle grote chansonniers van Frankrijk is Barbara uit de jaren 65, 70 een heldin van mij. En we moesten dat natuurlijk gewoon repeteren. Met piano, accordeon en een zanger. En ik zal je eerlijk vertellen dat ik het niet droog hield.
Oh, nee, dus...
ja. Ze zangen trouwens ook niet. Twee volwassen mannen.
Ja. Ja. Ja, dat snap ik.
Boven instrumenten en het zijn prachtige liederen. Maar ja, dat neemt niet weg dat ze toch graag wil horen.
Ja.
Kan je specifiek nog noemen dat ik met haar in Parijs ook pas geluisterd heb. En een van mijn favorieten zelfs voor haar piano gespeeld heb. Ik speelde piano. En nou, er is een hele mooie prelude uitgevoerd, de prelude klavier. Die ik heel graag speel. En die heb ik voor haar gespeeld. En ik zie wat dat nog op haar piano op haar kamertje in Parijs kan spelen. Ik hoor maar al spelen. En ja, maar dat wil niet zeggen dat ik dat nu niet meer kan spelen, want dat zou jammer zijn.
Ja, yeah. Yeah.
We hebben naar een dubbelconcert van voor twee violen geluisterd van Bach. En
yeah.
Een van de mooiste stukken die ik ken. En nou ja, het betekent dus niet dat ik dat nooit meer zou kunnen horen. Ik
nee.
Maar ik ben geluisterd.
Ja, ja, ja.
Stel je voor, als ik het nog even zou kunnen doen, luisteren, dat zou wel zo zijn.
Nee, dat zou een enorme verlies zijn. Dat zou afdoen ook aan. Ja, dus ik hoor je zeggen, ja, als ik het hoor en als ik het weer in mijn hoofd heb dat ik voor haar piano speel, dan, ja, dan ben je natuurlijk emotioneel geraakt. Maar het is niet zo dat je die muziekstukken echt niet meer kan en wil horen. Ja, ik denk dat louterende werking van muziek in deze dan heel erg kloppend is. Hè? Dat het ook gewoon ergens heel ja, mooi is dat je de beelden nog steeds in je hoofd hebt. En ondanks dat zul je er ook af en toe helemaal knettergek van worden, denk ik. Ja.
Wat, zo, een mooie herinnering koesteren is natuurlijk wat anders dan alleen zwelgen.
Ja.
Dus dat zijn twee verschillende dingen.
Ja. Ja.
Ik zou eigenlijk gewoon een mooie herinnering willen koesteren. Dat wens ik haar ook.
Ja. Ja.
En dat zou ik iets van haar weten ook. Koest hier ook een half jaar mooie herinneringen.
Ja, ja.
Dat het een mooi subiet was, dat het plotseling afgelopen was.
Ja.
Koest hier ook de mooie herinneringen die ze.
Ja.
Dat zou ik graag willen weten, want stel voor dat dat niet zo is. Nee, een half jaar voor de seks te houden. Dus dat gebeurt eigenlijk een half jaar. Als een koek.
Was dat dan zo eenzijdig? Of was dat dan echt een masker of weet je wel, hoe zat dat dan? Dus wat ik vaak ook wel hoor, en dat heb ik zelf ook wel meegemaakt bij een relatiebreuk, dat je denkt, hoe kan het nou toch zijn dat mijn perspectief zo totaal anders is dan het perspectief van de ander? En waardoor je ook, ik weet niet of jij dat hebt, maar waardoor je ook wat gaat twijfelen over je eigen perspectief. Kan ik dus van mensen op aan? Kan ik aan van hoe ik naar mensen kijk? Kan ik aan van hoe ik naar een partner kijk? En kan ik daarop blijven vertrouwen? En dat wordt een beetje ingewikkeld of zo, hè? Dat hoor ik jou eigenlijk ook wel doen.
Ja, en eerlijk gezegd was het zo vers en zo heftig dat ik in het half jaar, als een kind in een snoeppinkel heb bijvoorbeeld natuurlijk, hè, dus ik liep gehaard door Parijs en zeg maar van het uitdiepen van de relatie was eigenlijk geen sprake. We waren gewoon alleen maar aan het mooie dingen aan het doen en aan het genieten
ja.
van elkaar.
Ja. 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 Ja.
En dat je dat gaat overkomen op je 60ste.
Ja.
Daar waren we aan het genieten, maar dus de volgende stap, hè, dus, daar zijn we eigenlijk niet aan toe gekomen.
Mm-hmm.
Dat is. Dat was zeker natuurlijk vooral het geval geweest nu, als we verder waren gegaan.
Ja.
Kijk naar elkaar. Ja.
Ja. Ja.
Dat had ik wel op gehoopt.
Ja. Ja. Ja, dat klinkt aan alle kanten dat je daarop had gehoopt. Hoe verdiepen we dit? Hoe gaan we om met de toekomst? Wat gaan we doen? En nou ja, tot en met hoe gaan we om met deze afstand? Zij in Parijs, jij in Amsterdam, nou ja, enzovoort, enzovoort. Ja. 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 Oké. Hey, en nou weet ik dat je ook professionele hulp hebt gezocht. Is er, ja, dat is misschien een beetje een lastige vraag, maar ik stel hem je toch. Is er iets wat daarin een enorme helpende factor is, wat er in die therapie gebeurt of in die begeleiding, waarvan je denkt, ja, het is alleen maar fijn om mijn verhaal te kunnen doen, of zijn er toch ook wel raakvlakken waarvan je denkt, oh ja, dat helpt mij gewoon in dit proces?
Nou, wat mij helpt is dat ik inzicht dat zo'n free meets, zo'n traumatische ervaring, om dat te kunnen rustigstellen, deze shock, dat dat niet op zichzelf staat. Dat dat toch ook met andere verlies in mijn leven te maken moet hebben. Nou goed, ik had gedacht, als geluksvogeltje en als blij muzikant van ik kom prima gelukkig door het leven, zorgeloos. Maar dit is natuurlijk niet helemaal waar. Als ik terugkijk, denk ik ook, ja, ik ben toch ook twee keer echt gescheiden. Ik heb mijn vader verloren, heel jong, kinderloos. Dat is niet per se een wens, maar. En ik heb gedacht, nou, misschien komt het allemaal na mijn 62ste pas terug. En wat gebeurt er? Ja, dat is wat er nu gebeurt.
Ja.
Je dus 62 worden, komen die inzichten naar boven.
Ja.
Of met het gevoel wat erbij hoort.
Bij
je terug te kijken. En ik denk dus inderdaad dat dat, dus wat het grootste liefdesverdriet waar ik nu op wakker van ligt, ja, dat dat niet op zichzelf staat.
Ja. Ja.
En dat ik dat kleiner kan maken.
Ja.
Dat weg hebt, scherp brandjes eraf gaan. Dat er altijd voor ogen zal blijven.
Ja.
En dat het gekoppeld is met ander verlies.
Exact. Ja. 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 Ja, dat is ook wel wat ik herken. Dat eerdere verliezen door een later verlies als een malle worden getriggerd. En dat allemaal nog eens een keertje naar boven wordt gehaald. Waardoor je dit rouwproces nu doorleeft. Waarin ook misschien je vader ook voorbij is gekomen, of de ongewilde kinderloosheid, enzovoort, enzovoort. Ja, ja, ja. Als we nog als laatste hoor, de brug kunnen maken naar wat jij als enorme troostrijk muziek ervaart, wat zou je dan mijn luisteraars kunnen aanraden?
Ja, ik.
Dat is natuurlijk een enorme open vraag.
Ja, je kan ook duizend doen.
Ja, welke ploppen er bij jou op, Peter?
Duizend muziek, ja. Nou, wat ik dan het dubbelconcert van Bach of de tweede viola. Ja.
Dubbelconcert van Bach.
Mag ik eerst wel even.
Ja. Oké. Okay. En dan zit ik.
Ja, het is te veel om te doen. Het is
ja.
Te veel om te doen.
Ja.
Oh, ook in de lichtmuziek hoor, zijn prachtige liederen. Heb ik net al zei, Barbara, als je naar September luistert, van haar. Dan,
ja. Ja.
Maar ik al zei, dan hou ik niet gewoon.
Ja, ja. Ik zal inderdaad die twee links in de show notes zetten. Dus de liederen van Barbara en van het tweede vioolconcert van Bach, had je het over. Ja. Concept voor twee vioolen, ja. Oké. Okay. Hey, is er als afsluiting nog iets waarvan jij zegt, nou, dat wil ik echt misschien wel mannelijke luisteraars meegeven die een gebroken hart hebben? Misschien als een soort lotgenoot.
Ja, dat zou ik moeilijk vinden, want ik heb eigenlijk zelf een advies nodig. Ja, dat vind ik een moeilijke.
Nou ja, het advies wat bij mij opkomt naar jou is dat ik denk, je hebt, je zei net heel mooi van, ja, op mijn 62ste werd ik overvallen door deze liefde. Werd ik overvallen door de romantiek samen met Parijs en de muziek. En zij was ook muzikant, enzovoort, enzovoort. Ik denk, ja, maar dit gaat over jouw vermogen dat je kan liefhebben.
Ja, dus dat is ook wat mij inderdaad de binnenschoot. Dus dat ik tegelijkertijd ook enorm verwonderd ben, zelfs op de dag van vandaag, hè, want het komt ook wel voor hè, in ontmoetingen.
Ja.
Vind ik het wel heel troostrijk dat het je op je 60ste nog kan overkomen.
Ja.
En dat je er zo intens van kan vertellen.
Ja.
Dat zulke intense gevoelens oproept, dat is zo ongelooflijk.
Ja.
Heftig is. En dus zoals ik net zei, van ik kan me absoluut niet voorstellen hoe mensen door het leven gaan die niet van muziek houden. En die zijn er. geen instrument spelen of niet zingen, maar ook gewoon niet van ervan houden. Niet van klassieke muziek houden bijvoorbeeld. Ja, zo kan ik me ook niet voorstellen hoe het zal zijn als je niet meer dit soort gevoelens hebt.
Ja.
Die al zo mooi zijn en zo heftig zijn.
Ja.
Nou ja.
Ja.
Ook voor heel veel verdriet kunnen zorgen, maar ook voor heel veel schoonheid en blijdschap.
Ja. 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 En ja, wat ik misschien zou willen toevoegen is dat het vermogen om liefhebben niet bij jou weg is. Je bent iemand die kan liefhebben, dus dat wordt ook weer... Ja, en je hebt nog een heel leven voor je waarin dat nog een keertje kan gebeuren.
Precies.
Ja. Ja. Nou, hey, wat een mooi gesprek. Dank je wel daarvoor.
Graag.
Ja. Dit was de aflevering voor vandaag. Bedankt voor het luisteren. Wil je niks missen en meer weten over dit onderwerp? Schrijf je dan in voor mijn nieuwsbrief via de link in de omschrijving. Tot de volgende keer.